We gaan met elkaar lezen uit de eerste Johannesbrief, het tweede hoofdstuk. Eerste Johannesbrief, het tweede hoofdstuk, vers 18 tot en met 27. 1 Johannes 2, vers 18 tot en met 27. Kinderen, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan. En daaraan onderkennen wij dat het de laatste uur is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Want indien zij uit ons geweest waren, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar aan hen moest openbaar worden dat niet allen uit ons zijn. Gij echter hebt een zalving van de Heilige Geest en gij weet dat alle. Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan wie loogend dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist die de Vader en de Zoon loogent. Een ieder die de Zoon loogent heeft ook de Vader niet. En wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. Wat u betreft, wat gij van de beginnen gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft wat gij van de beginnen gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij zelf ons beloofd heeft, het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven over hen die u misleiden. En wat u betreft, de zalving die gij van hem ontvangen hebt, blijft op u. En gij hebt niet voor nodig dat iemand u leren, maar gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in hem gelijk zij u geleerd heeft. Goed, tot zover dit gedeelte. Kinderkens, daar begint het mee, of kinderen, het is de laatste uren. Paulus zegt, en ja, je bent misschien verwonderd als we weten dat dit al bijna 2000 jaar geleden gezegd is. Het is de laatste uren. Paulus zegt, het is de laatste tijd. Paulus heeft het al over de laatste dagen. Petrus heeft in het laatst der dagen. Ja, soms denk je wel eens van, begrijpen we dat nog wel? De laatste dagen, en dit is helemaal natuurlijk heel urgent, het laatste uur. Nou, ik denk dat het misschien best wel goed is om daar, ja, misschien even een paar dingen over te zeggen. Als hier gesproken wordt, kinderen, het is het laatste uur, dan zou je ook, want ja, er zijn inderdaad al 2000 jaar, we zijn al 2000 jaar verder. Dan zou je ook kunnen zeggen dat Johannes hiermee bedoelt. En Johannes die schrijft hier, en dat heb ik al een paar keer ook gezegd, als een oude apostel aan de nog jonge gemeente. En Johannes weet wat er aankomt. Die weet dat er heel veel strijd aankomt. En dat Johannes hij eigenlijk hier bedoelt, het is het laatste uur, dat Johannes zegt, het is het beslissende uur. Het is heel beslissend, het komt erop aan. Het is zo belangrijk, hè? Elk uur kan heel beslissend zijn. Het is het laatste uur, dat is eigenlijk het beslissende uur. Je zou ook kunnen zeggen dat misschien Johannes wel geweten heeft dat dit een van de laatste brieven is die hij geschreven heeft. En dat Johannes naar zijn eigen leven gekeken heeft en misschien vanuit zijn eigen ervaring wel gezegd heeft, het zit er voor mij ook bijna op. Mijn leven is ook bijna voorbij. En als Johannes dan die uitdrukking gebruikt, het is het laatste uur, dan zou het wel eens kunnen zijn dat Johannes terugkijkt naar zijn evangelie wat hij geschreven heeft, waarin hij heel veel gesproken heeft over het uur van de Heer Jezus. En misschien is het wel goed om dat even op te slaan, want de Heer Jezus die spreekt ook over dat uur wat gekomen is. in, nou ja, laten we maar één voorbeeld halen, tenminste één hoofdstuk halen uit Johannes, want in Johannes komt het herhaaldelijk voor. Als u kijkt in Johannes 16, en juist Johannes is degene die in het evangelie heel vaak spreekt over het uur wat komt, over het uur wat gekomen is. En vandaar dat hij nu eigenlijk zegt, jongens, het is het laatste uur, het komt. Nou, ik zal u een paar voorbeelden noemen uit alleen het 16e hoofdstuk alleen al. In vers 2. Men zal u uit de synagoge komen, ja, de ure komt. Vers 4. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, omdat wanneer hun uur komt. Vers 21. Een vrouw die baart heeft droefheid omdat haar uur gekomen is. Vers 25. Dit heb ik in beelden tot u gesproken. Er komt een ure dat ik niet meer in beelden tot u zal spreken. Vers 31. Jezus antwoordde hun, gelooft gij thans? Zie, de ure komt en is gekomen. En dan ja, het eerste vers van hoofdstuk 17, wat staat er dan? Dit sprak Jezus en heeft zijn ogen op ten hemel en zei de Vader, de ure is gekomen. Dus ik denk dat het niet zomaar toevallig is dat Johannes deze uitdrukking zo veelvuldig gebruikt heeft in zijn evangelie, zoals de heer Jezus dat ook uitgesproken heeft, en dat Johannes dat eigenlijk van de heer Jezus overneemt, en zoals de heer Jezus zegt, het is het laatste uur. Het uur is gekomen, dat Johannes ook eigenlijk zegt van, kinderkens, kinderen, het is het laatste uur. En dan, als je dit vers nog op een andere manier nog weer bekijkt, dan zou je kunnen zeggen, en een tussenzin zou je dan ook taalkundig weg kunnen laten, dan staat er, en dan laat ik even een klein tussenzinnetje weg, kinderen, het is de laatste uren dat er een antichrist komt. En daarmee zegt Johannes eigenlijk, in het laatste uur zal er een antichrist zijn. In het laatste uur komt de antichrist. En dat is ook heel betekenend, heel veel betekenend. Want als Johannes zegt dat in het laatste uur er een antichrist zal zijn, die velen zal verleiden, dan is het heel belangrijk, want er zijn heel veel christenen, en ook heel veel gemeenten die geloven dat in het laatste uur er alleen maar een hele grote opwekking zal zijn. En dat in het laatste uur de hele wereld zal weten wie Jezus is. Terwijl de Bijbel ons leert dat in het laatste uur er een antichrist zal zijn. Waardoor heel veel mensen verleid zullen worden. Zo ziet het laatste uur eruit. Dus het laatste uur ziet er niet uit als een geweldige opwekking op deze wereld. Maar het laatste uur ziet eruit als een moment waarop de antichrist hier op aarde aanwezig zal zijn. Voorafgaand aan de komst van de antichrist hebben we te maken met wat hier staat, dat er nu vele antichristussen of christenen, antichristen, ja, vele antichristen op zullen staan. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, voorafgaand aan de antichrist hebben we eerst te maken met de geest van de antichrist. En over de geest van de antichrist kun je in het vierde hoofdstuk lezen. In het vierde hoofdstuk vers 2 en 3. Het vierde hoofdstuk vers 2 en 3. Daar staat, hieraan onderkent gij de geest Gods. Iedere geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. Dat is de geest van de antichrist. De geest van de antichrist die de komst van de antichrist voorbereidt. Je zou dus al als het ware kunnen zeggen, het zijn naamchristenen die zich voordoen als christenen. En deze schijnchristenen worden niet beheerst door de geest van God, maar door de geest van de antichrist. En het zou zomaar kunnen zijn dat er in een gemeente, en die scheidslijn kunnen wij niet zomaar maken, dat er in één gemeente mensen zijn, ik hoop bijna allemaal, misschien wel allemaal, die beheerst worden door de geest van God. Maar het kan zomaar zijn dat er ook in een gemeente mensen zijn die niet door Gods geest, maar door de geest van de antichrist geleid worden. En ik denk dat we in een tijd leven waarin we dat steeds meer gaan zien. Ik zal er zo nog iets meer over zeggen. Maar wat denkt u? Zou nu op dit moment de antichrist zich in New York, ik noem maar een plaats, kunnen openbaren? En zeggen, nou, ik ben de antichrist. Dat zal hij niet zomaar zeggen. Maar als de Messias, zou dat nu vandaag zomaar vandaag kunnen gebeuren? Jij denkt het wel? De tijd is er wel rijp voor, hè? Ja. Nou, het is wel heel belangrijk dat je daarover een... het is best wel goed om dat te weten. Ik heb in het zoeklicht, het afgelopen zoeklicht wat nu gekomen is, heb ik 15 argumenten. 15 argumenten op een rijtje gezet. Wie heeft het gelezen van u? Nou, heel wat, ja. 15 argumenten op een rijtje gezet waaruit blijkt dat de antichrist nog niet kan komen. Maar dat eerst de gemeente weggenomen moet worden. Heel belangrijk dat je die argumenten ook kent. Dat je weet van, hoe staat het in de Bijbel? Nou, er staat in 2 Thessalonicenzen 2, dat is één van die argumenten die ik nu even met u lees. Als het dan inderdaad over de komst van de mens der wetteloosheid gaat, zoals hij ook wel genoemd wordt. En dan wordt hij in het vierde vers genoemd de zoon des verderfs, de tegenstander die zich tegen God verheft en zich in de tempel zal zetten om zich te laten aanbidden als God. En dan staat er in vers 5, herinnert gij u niet, in 2 Thessalonicenzen 2, herinnert gij u niet dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel wat hem weerhoudt. Het gaat over de weerhouding van de antichrist. Totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis de wetteloosheid, je zou kunnen zeggen de geest van de antichrist, is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. En dan zal de wetteloze zich openbaren. Je zou kunnen zeggen, zolang Lot nog in Sodom was, kon het oordeel nog niet komen. Maar op het moment dat Lot uit Sodom ging, toen kwam het oordeel. Toen kwam de tijd dat wat God aangekondigd had. En zo is het eigenlijk ook bij ons in de gemeente. Zolang de gemeente van Jezus Christus en de daarin wonende Heilige Geest nog hier op aarde is, zijn wij als het ware de wederhoudende macht. Ik zeg wel eens, zolang het zout der aarde nog op aarde is, kan het verderf nog niet toeslaan. Zolang het licht nog op aarde is, kan de duisternis nog niet toeslaan. Eerst zal het zout weggenomen en het licht weggenomen worden. En dan zijn alle remmen los. Dan zijn alle remmen los en dan heeft de antichrist alle ruimte om zich te openbaren. Ja, en dan krijg je eigenlijk het linken hier in het stukje. Want dan staat er in dat stukje wat we net met elkaar gelezen hebben, in vers 19 van 1 Johannes 2. Ze zijn van ons uitgegaan. Mensen, hoe is het mogelijk? Ze zijn van ons uitgegaan, maar ze waren niet uit ons. Ze waren wel bij ons. Ze waren onder hetzelfde dak. Ze zongen misschien wel dezelfde liederen. Ze beleden misschien wel dezelfde God. Maar ze waren niet uit ons. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, we vormden met hen niet één lichaam. Ze hoorden wel bij dezelfde organisatie, maar ze hoorden niet bij het organisme. Ze waren niet organisch één met ons. En weet je, dat is hetgeen waar we het natuurlijk ook over gehad hebben met die zaaier, die het goede zaad zaait, maar het onkruid wordt ook gezaaid. En het groeit naast elkaar op. En wij kunnen, zolang wij hier op aarde zijn, kunnen wij de ware gemeente van Jezus Christus nog niet zichtbaar maken. De ware gemeente van Jezus Christus, de bruidsgemeente van Jezus Christus, wordt pas zichtbaar als de gemeente opgenomen wordt. En dan valt al het kaf af. En dan vindt eigenlijk die scheidslijn plaats. Ik noem dat wel eens, ze zijn van ons uitgegaan. Ze hoorden eigenlijk niet bij ons. Ze waren er wel. Twee woorden die heel veel met elkaar te maken hebben. Dat is echtheid en hechtheid. Echt, dat hecht. Ja, dat maakt een eenheid. En als het niet echt is, dan vroeg of laat zul je ontdekken van, ja, het heeft er wel bij gelegen, maar het is niet echt. En ik denk dat we daar in de gemeente van Jezus Christus de komende tijd steeds meer mee te maken zullen krijgen. Het lijkt zo echt, maar het houdt niet. Het is niet hecht. En daarom is het zo belangrijk dat er staat dat er een onderscheid gemaakt wordt in dat 20e vers. Gij echter hebt een zalving van de Heilige Geest ontvangen. En gij weet dat. En dat vind ik eigenlijk zo mooi dat hier staat, gij echter hebt een zalving. Daar worden geen uitzonderingen mee gemaakt. Johannes zegt, als je een kind van God bent, dan zegt Johannes niet, ja, als je een bepaald geestelijk leven hebt, als je een bepaald hoog niveau, nee, je hebt die zalving ontvangen. En ik geloof op grond hiervan dit vers, dat iedere christen, iedere wedergeboren christen, heeft niet die geest van de antichrist in zich, maar de geest van God ontvangen. De geest van God ontvangen. En dat onderscheidt ons, dat zondert ons als het ware af van andere naamchristenen, de Heilige Geest. En ja, ik vind het zo mooi zoals dat ook in 2 Korinthe 1 staat. Misschien wel goed om dat even erbij op te slaan. In 2 Korinthe 1 vers 21. Hoofdstuk 1, vers 21. Daar staat, hij nu, die ons met u bevestigt in de gezalfde, en ons heeft gezalfd, is God. En dat hoort er eigenlijk bij, daar staat direct bij, die ook zijn zegel op ons gedrukt heeft. U weet het wel, op een gegeven moment staat er in het boek Openbaring dat er 144.000 verzegeld worden. En dan staat er, en deze verzegelden, daar mag niemand aankomen. Die worden door God beschermd. Nou, dat is waarschijnlijk een zichtbaar zegel. Nou, hier staat dat als wij geloven in de Heer Jezus, als wij geloven in de gezalfde, de Christus, de Heer Jezus, dan staat er, dan heeft hij ons ook gezalfd. En dan staat er, en dan heeft hij zijn zegel op ons gedrukt. En dan de geest tot onderpand in onze harten gegeven. Nou, wat stond er? Er staat zo mooi in dat 20e vers, als we weer even teruggaan naar Johannes. Gij echter hebt een zalving van de Heilige Geest. En wat staat er achter? En gij weet dat allen. Je weet het. Het is een zeker weten. Als de geest van God in je komt. Ik vind het zo mooi, dat staat er in Romeinen 8 vers 15. Dan roepen we door de geest, Abba Vader. Die geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. En dan staat er zo mooi, en wij zijn het ook. We zijn het ook. En hier staat het ook weer zo mooi. En gij weet dat allen. Nou, dat is zo belangrijk dat je in deze tijd weet dat je door genade, door de wedergeboorte, de geest van God in je hebt. En dan zie je ook heel duidelijk dat de antichrist, die verloochent Christus, en de antichrist verloochent de zoon en de vader. De vader en de zoon. En eigenlijk, ja, de vader en de zoon die zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Die kun je niet loshalen. Als je in de vader gelooft, dan geloof je in de zoon. En als je in de zoon gelooft, dan geloof je in de vader. En dan ben je een kind van God. En dat kent de antichrist. Die kent dat niet. En dat zie je ook heel duidelijk om je heen. Dat de geest van de antichrist, die beleidt dus niet de zoon en de vader. De vader en de zoon. En dan inderdaad wat hier achteraan staat. En het eeuwig leven. Maar dat is zo mooi in vers 25. Daar staat dan zo. En dit is de belofte die hij ons beloofd heeft. Het eeuwig leven. En wat staat er dan ook in dat vers daarvoor, vers 24. Dat wij door de geest van God dat woord wat we van de beginnen gehoord hebben. In ons houden. In ons krijgen. En dat woord is niemand anders dan de Heer Jezus zelf. Waardoor we eeuwig leven hebben. Tot slot in dat stukje. Dan staat er in vers 27 dat wij niet alleen die zalving ontvangen hebben om te weten. Om zeker te zijn. Om echt zeker te zijn dat je een kind van God bent. Maar het tweede wat je hier ook ziet. Dat is dat wij die zalving ontvangen hebben. Dat die zalving ons ook leert. Ons ook onderwijst over alle dingen. Nou, dat is Gods geest die ons in deze wereld onderwijst. Ik weet niet of je dat wel eens ervaren hebt, maar dat Gods geest jou kan onderwijzen, jou kan leren wat echt en wat niet echt is. Soms gebeurt er wel eens wat, of soms komt er wel eens wat naar je toe. En dan heb je soms wel eens het idee van, dat is niet uit God. Dat heeft er misschien wel in de buurt gelegen, maar dat klopt niet. En soms kun je het niet eens uitleggen. Maar dan is het wel de geest van God die je daarin onderwijst. En dat is eigenlijk het werk van de geest van God, het werk van de geest van God, waardoor we zeker mogen zijn een kind van God te zijn, maar tegelijkertijd het werk van de geest van God die ons bewaart voor dwaalleringen. En ons heel dicht bij de Heer houdt. En dan staat er ook zo mooi aan het einde van het stukje. Hij leert ons over alle dingen en er komt heel wat op je af hoor. De ene keer komt dat op je af en de andere keer komt dat op je af. En ja, als je als voorganger van de gemeente jarenlang in de gemeente staat. Of je werkt lang in de dienst van de Heer. Nou, dan heb je met allerlei golfbewegingen te maken die over Nederland komen. Er komt van alles en nog wat op je af. En dat staat hier ook. Hij zal je leren in alle dingen. En dan heb je de Heilige Geest zo nodig om te onderscheiden wat nou uit de geest van de antichrist is, of wat nou van de geest van God is. Dat is ontzettend belangrijk dat je dat leert in deze tijd, het onderscheid tussen de geest van de antichrist, want het lijkt soms zo heel veel op elkaar. En daarom staat er aan het einde van dit stukje, in vers 27, dat we door de Heilige Geest opgeroepen worden, blijft in hem. En dat is ook zo mooi dat Johannes dat ook weer zo veelvuldig gebruikt heeft in zijn Johannes-evangelie. Hè? U kent allemaal wel Johannes 15 over de ware wijnstok. Hè? Waar staat, blijf in mij. Hè? Nou, hier zegt Johannes ook weer heel duidelijk, blijf in hem. Mensen, wat is het belangrijk? Dat het niet om allerlei dingen gaat in de gemeente. Het gaat niet in deze plaats om een orgel of om een piano of om een bundel of om. Daar gaat het niet in deze plaats. Het gaat om Jezus. Het gaat om de ontmoeting met Jezus. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En Ja, en ik denk als je je ogen richt op Jezus, dan vallen een heleboel andere dingen op de tweede plaats. Dan is dat niet meer zo heel erg belangrijk. En vooral deze tijd richt men zich zo op allerlei andere dingen. Maar het gaat om niemand anders dan Jezus. En als we straks in de hemel komen, dan zal Jezus het middelpunt zijn. En wat is het dan belangrijk dat wij ook nu, ook in de gemeente, steeds weer mogen zien, ja, Heer Jezus, het gaat om u. U bent het middelpunt in de gemeente, u bent het middelpunt in mijn leven. En weet je, dat zal de geest van de antichrist nooit leuk vinden. De geest van de antichrist, die wil je afleiden daarvan. Maar laten we alsjeblieft zien wat hier ook staat. Blijf in hem gelijk zij u geleerd heeft. De zalving leert ons dat. Het woord van God leert ons dat.